Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 105 en daarvan het zesde vers. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren. Psalm 105, het zesde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9, de versen 10 tot en met 29. Ik herhaal Romeinen 9, vers 10 tot en met vers 29. Na de geschriftlezing wordt u gelezen artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Na de belijdenis zingen we Psalm 2, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vers 10 tot en met 29. En niet alleenlijk deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt, dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit denzelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats, wat tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet. Aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde,
En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Sebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Lezen we nu nog artikel 28 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, wat hand dat waarboven staat dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan. Maar dat ze allen schuldig zijn zichzelf en daarbij te voegen en daarmede te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen naar de gave die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten eenszelfde lichaams. En omdat dit de beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt aller gelovigen, volgens het woord Gods, zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn, en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft. Ook al waren het zo dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren, en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 107, daarvan 6, 7 en 8. Zij die gebonden zaten en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de deputaatschap Israël, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zojuist een gedeelte voorgelezen uit de brief aan de Romeinen. En in hoofdstuk 9 heeft u ook gehoord dat de Heilige Geest zegt: Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Dat is natuurlijk, als je er lang over nadenkt, best een hele forse zin. Ik wil daar even een paar dingen van zeggen. In de eerste plaats staat dit niet in hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief, maar in hoofdstuk 9. Dat moeten we altijd goed onthouden. Paulus heeft eerst de hele heilsleer uitgelegd aan de broeders in Rome. En Paulus vertelt nu aan de broeders in Rome, de gelovigen, hoe het komt dat er nou zo'n grote onderscheiding is tussen de mensen. En hij vertelt tegen die broeders in Rome dat jullie nu geloven, dat komt door Gods opzoekende liefde. En dat er nou nog andere arme mensen in Rome worden, ja, dat heeft ook met God te maken. Jacob, Esau heeft God gehaat. En dat mag ons wel tot zeer diepe verwondering verwekken over God. Dat in de eerste plaats, als we lezen Romeinen 9. Een boodschap voor de gelovigen. En dat staat niet in hoofdstuk 1, maar in hoofdstuk 9. In de tweede plaats gaat Paulus ook in op allerlei bezwaren die deze tekst zou kunnen oproepen. Jacob lief gehad, Esau gehaat. Is dat nou niet een beetje onrechtvaardig van God? Kijk u maar in de Bijbel, vers 14. Is er onrechtvaardigheid bij God? Handelt God nu wel naar zijn eigen wetten en naar zijn eigen inzettingen? Dat is onrechtvaardigheid. En doet God nou wel in overeenstemming handelen met zijn eigen geboden en inzettingen? Ja, zegt Paulus, God is niet onrechtvaardig. God is helemaal niet onrechtvaardig. Want dat hij Jacob kiest en Esau haat, dat komt voort uit zijn ontferming. En wat is ontferming? Dat God iets geeft aan mensen waar ze totaal geen recht op hebben. Is het God nou niet geoorloofd te doen met het zijne wat hij wil? Dus dat moeten we in de tweede plaats altijd goed onthouden. Het gaat in de verkiezing, in heel die leer van de verkiezing, over Gods ontferming. Want niemand heeft er recht op dat hij verkoren is. En tenslotte komt er nog een probleem bij die gedachte: Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En dat staat tenslotte in vers 19. Daar zegt de apostel, hij stelde een vraag, dat was een manier van onderwijs van de apostel. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij, wat klaagt God dan nog? Dus Paulus die gaat heel diep en die zegt van ja, maar Farao heeft gezondigd. Het gaat over Farao. En God had nou juist Farao gewaarschuwd en zo, doe dat nou niet, laat die Israëlieten trekken, zondig nou niet. En Farao doet het toch. Nou, wat kan God nou klagen? Waarom klaagt God nou over het gedrag van Farao? Terwijl hij zelf al had besloten dat Farao zich zou verharden enzovoorts. En Paulus die zegt, is dat besluit van verkiezing en verwerping nou niet oneerlijk? Dus eerst is Paulus gaat in op de gedachte, is het niet onrechtvaardig? En dan zegt Paulus, nee, want het is ontferming. En ontferming, daar heeft geen mens recht op. Maar nu gaat de vraagstelling van Paulus nog een stap verder. Is dat nou niet oneerlijk van God? Om die zielige Esau te verwerpen en die leugenachtige Jacob uit te kiezen. Om die, ja, toch zo bewogen Farao te verwerpen en het arme volk van Israël uit te kiezen. Dat nou niet een beetje oneerlijk? En dan komt dat heerlijke antwoord. Ook dat ontdekkende antwoord. Dat we zo ook nog wel tegenkomen. Maar toch, o mens, wie zijt gij? Dat gij tegen God antwoordt. Hoe durft u deze vraag te stellen, zegt Paulus? Want in deze vraag zijn we God als het ware aan het dagen voor de rechtbank van ons gevoel en ons rechtvaardigheidsbesef. En dan zegt Paulus, dat mag u niet doen. Denk nooit dat God oneerlijk is. Denk nooit dat God de grote tiran is die uit willekeur zomaar een beetje handelt. Maar wij zijn verduisterde mensen. We zijn bovendien gevallen mensen. En wie zijt gij, o mens, dat gij het durft om tegen die grote schepper van de hemel en van de aarde te antwoorden? Een goddeloze durft alles. Maar Gods kinderen die durven dat niet. Die komen met zichzelf. Die komen een keer met zichzelf overhoop te liggen. En dan wordt dat heerlijke besluit van verkiezing en verwerping. De bron van troost. De bron van Gods eeuwig welbehaag. Waar ze zich naar het onderwijs van de apostel in mogen verheugen en verblijden. Verblijdt u daarin dat uw namen geschreven staan in het boek des levens. Zo heeft de Jezus tegen zijn discipelen gezegd. En zo ook wil de apostel en wil de Heer dat onderwezen hebben in zijn gemeente. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. God is niet onrechtvaardig. Want hij ontfermt zich over mensen, over Jacob die niet eens waard is dat hij opgeraapt wordt. En God is niet oneerlijk. Hoe zouden wij nietige, kleine, geschapen en gevallen mensen die grote God van oneerlijkheid durven beschuldigen? Als we dat doen, en als we daarin zouden volharden, dan is dat een kenmerk dat we waarschijnlijk al verworpen, op zijn minst verloren zijn. De Heere leert zijn kinderen dat God een goeddoende God is, die nou het verlorene zoekt. Nu gaan we naar de Dordtse leerregels. We hebben daar nou al twee keer bij hoofdstuk 1 bij stilgestaan. 18 artikelen. De eerste 6 ging over dat grote onderscheid tussen de mensen, wat we al vinden in Genesis 4, Kain en Abel, en wat we vervolgens in heel de Bijbel terugvinden, Rut en Orpa en noem maar op. Waar komt dat onderscheid nu vandaan? Dat vloeit uit Gods eeuwig besluit, alhoewel de mens schuldig blijft, want hij zelf is de bron van het ongeloof en van de zonde. Kijk, Orpa kan niet tegen God zeggen, ik was verworpen en daarom ben ik teruggegaan naar Moab. Nee, dat wist Orpa helemaal niet. Orpa heeft gekozen voor Moab. En Orpa is gestorven in Moab, omdat ze uiteindelijk dat verhaal van Naomi en over dat lammen, over die Messias, wel mooi vond, maar er niet in een waardig geloof dat heeft omhelst. En dat heeft Rut wel gedaan. En daarom ging Rut met haar schoonmoeder mee en ging Orpa tenslotte weer terug. Dat grote onderscheid. In de tweede plaats hebben we nu gezien dat besluit van de uitverkiezing. En God heeft uitverkoren. En dat staat in artikelen 7 tot en met artikel 12. En we hebben gezien hoe dat besluit van de uitverkiezing verschillende kenmerken, eigenschappen heeft. Dat besluit is soeverein. Dat besluit dat gaat terug op Gods vrije en soevereine wil. Dat rust in zijn welbehaag. En daar ligt het goed, gemeente. Want God is het hoogste goed. Het is me goed nabij God te zijn. Laten we toch nooit wijzer willen zijn dan God. Want al dat geopponeren, al dat gedoe, dat is dat ik het beter weet dan God. En dat zou ons nou juist zo moeten verschrikken, om het beter te willen weten dan God. Wie zijt gij, o mens, dat ge tegen God antwoordt? En nu komen we aan het slotgedeelte van het eerste hoofdstuk. Dat begint dan bij artikel 13. En dan gaan we nog in op een aantal tegenwerpingen van de remonstranten tegen dat besluit van de uitverkiezing. We hebben net gehoord in artikel 12... dat de Heere zijn kinderen daarvan verzekert. In trap en mate, dus niet iedereen gelijk, Er zijn momenten in het leven van Gods kinderen, door de oefening van het geloof, dat ze niet misschien, maar dat ze zeker zalig worden en dat ze naar de hemel gaan, omdat God hen heeft uitverkoren. Paulus zegt, ik weet en ik ben verzekerd. Dat klinkt een beetje hoogmoedig misschien. Dat klinkt ook misschien wel heel anders dan we dat zo beleven enzovoorts. Maar gemeente, niet onze beleving is de norm. Maar wat God in de Bijbel openbaart, dat is de norm. En daar horen we ons naar te richten. We horen ons niet te richten naar allerlei subjectieve elementen die mensen aanbrengen. We horen ons te richten op de Bijbel. En op de uitleg van de Bijbel. Want als we gaan sterven, gemeente, dan kunnen we van alles hebben beleefd en meegemaakt. Het valt u allemaal uit handen. Gaat er maar om of we dat lam Gods kennen wat de zonde der wereld wegneemt. En de rest, dat zijn tenslotte bijzaken. Nou, wat openbaart de Heer nu in die norm in de Bijbel over de uitverkiezing? Paulus zegt bijvoorbeeld, ik weet en ben verzekerd. En al Gods kinderen hebben erna te staan om die verzekerde wetenschap te ontvangen. Nu gaan we naar artikel 13 en daar ligt een vraag van de remonstranten aan ten grondslag. De tegenstander dus van de gereformeerde leer. En die zeiden, ja, maar als je dat nou zeker weet, dan krijg je ontzettende hoogmoedige mensen. Zo van mensen die gaan zitten en zeggen, ja, ik ben uitverkoren, dus ik kom toch wel in de hemel. Dus ik hoef niet meer heilig te leven. En ik hoef me ook nergens zorgen meer om te maken. Dan krijg je ook van die hoogmoedige mensen die overal boven staan, weet u wel, van dit deugt niet en dat deugt niet, want ik heb het. Klopt dat nou? Is dat nou ook zo? Maak nou die leer van de verzekering van die geweldige hoogmoedige mensen. En van die goddeloze, slordig levende mensen. Nou, dan gaan onze vaderen daarop antwoorden. Ja, er zijn inderdaad mensen die inderdaad van die leer van de verkiezingen verkeerd gebruik maken. Straks aan het einde van dit artikel komen ze er nog wel op. En laten we nou eerst eens stil gaan staan hoe de gelovigen daarmee omgaan. Met dat gevoel van zekerheid, met dat besef dat het vast ligt, ook voor mij persoonlijk. We beginnen te lezen in artikel 13. Uit het gevoel van verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods. En kinderen Gods, dat is zijn in onze belijdenis al diegenen die de Heer Jezus door een waar geloof hebben aangenomen. Dat zijn kinderen Gods. Zondag 7 van de Heidelberger. Dus uit dat gevoel van verzekerdheid nemen de kinderen Gods dagelijks meer de oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen. Dat is één. Niet zich hoogmoedig te gedragen, maar ootmoedig te gedragen. Een mooi voorbeeld is David. Toen de Heer hem een eeuwig verbond bekendmaakte, 2 Samuel 7. Toen zei hij, ik zal mij vernederen, verootmoedigen voor de Heer onze God. Wat is het dat gij naar mij hebt omgezien? Dus de grootste weldaden gaan altijd gepaard met de diepste verootmoediging. Dat is het eerste wat wordt opgemerkt. In de tweede plaats, dat de gelovigen de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden. Dat is in de tweede plaats. Hij maakt die leer van de verzekerdheid nou geen goddeloze, hoogmoedige mens. Nee. Het maakt juist ootmoedige mensen. Maakt dat nou ook geen slordig levende mensen? Nee, want die gaan de barmhartigheid Gods aanbidden. God groot maken en verheerlijken. Maakt dat nou ook geen slordig levende mensen? Nee, want die gaan zichzelf reinigen. Een heilig leven leiden. En hem die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, vuriglijk beminnen. Wat is nou met die verzekerheid? Wat hangt er nou mee samen? 3, 4 dingen. Ootmoed. In de tweede plaats gebed. In de derde plaats een heilig leven. En in de vierde plaats verwondering. Het leidt tot wederliefde. Ziet u dat de gedachte dat de verzekering, van onze uitverkiezing hoogmoedig en slordige mensen maakt, totaal in strijd is met de schrift. Dat zeggen onze vaderen dan ook. Zover is het er vandaan dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in de onderhouding van Gods geboden vertragen of geestelijk zorgeloos zouden worden. Het is natuurlijk onbestaanbaar, zeggen onze vaderen, dat een kind van God die de oefeningen des geloofs kent en waar de oefeningen des geloofs praktijk zijn, zou zeggen, nou hoef ik maar wat minder heilig te leven. Nou kan ik wel een beetje stelen en wel een beetje goddeloos zijn, want mijn plekje in de hemel, dat is al gereed. Nou, dat zijn rare, onschriftuurlijke gedachten. Ja, zegt iemand, maar je leest toch wel van Noach dat hij dronken was en David dat hij een moord pleegde en Petrus dat hij zijn meester verloochent. Ja, precies. Maar deden Noach en Petrus en David dat toen ze het geloof oefenden? Nee, toen oefenden ze het geloof juist niet. Het was er wel, maar het werd niet, het functioneerde niet. En dan komen ook Gods kinderen tot hele diepe vallen. En daarom moeten we er ook zo op toezien dat dat geloof functioneert en dat dat geoefend wordt. En wordt dat geloof nou geoefend? Nou, dan moet u getrouw uw knieën buigen. Dan moet u, zo meteen komt dat nog wel aan de orde. Dan moet u ook getrouw en eerbiedig de Bijbel lezen. Dan moet u ook getrouw zijn in het opkomen naar Gods huis. Want dat is de weg waarin de Heer dat geloof door de Heilige Geest wil oefenen. De Heer wijst dan op de weg van de middelen. En tenslotte zijn er dan ook geen mensen die een verkeerd gebruik maken van die verzekering door de verkiezing. Jazeker, die zijn er. En onze Dordtse leerregels gaan daar ook op in. Kijk maar in de laatste zin in artikel 13. Het welk door Gods rechtvaardig oordeel, hoogmoedigheid en slordig leven en zo, het welk door Gods rechtvaardig oordeel degene pleegt te gebeuren. En dan noemen ze twee categorieën mensen die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardig vermeten. Dus zeggen onze Dordtse leerregels, er zijn ook mensen die denken dat ze verkoren zijn, maar dat is helemaal niet waar. Ze bedriegen gewoon zichzelf. Nou, ik denk dat bijvoorbeeld Biliam zo'n man is. Ja, die heeft natuurlijk prachtig gepreekt. Die heeft een van de allermooiste profetieën uitgesproken in het Oude Testament. Nou, daar had hij natuurlijk best kunnen zeggen, nou, dat doet niet zomaar iedereen. Vergelijkbaar met Jesaja. Misschien heeft hij ook wel gedacht dat hij uitverkoren was. En in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde dachten natuurlijk de fariseeën en de schriftgeleerden ook dat ze de uitverkorenen waren. Maar ze hebben zich verschrikkelijk vergist. De Heer Jezus heeft het nog eens duidelijk gemaakt in Lucas 17 met die gelijkenis van de fariseeën en de tollenaar. Ja, die fariseeën zei, Heer, ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen. En dat ik nou twee keer per dag de gaven geef en vast en weet ik wat allemaal meer. En dat u nou zo'n fijne man in mij hebt hier op deze aarde. En God had, hij luisterde er niet eens naar. Die arme tollenaar, dat was de man. Die was uitverkoren, gerechtvaardigd, geroepen en noem maar op. En God wist van die fariseeën niks af. Dus dat zou kunnen dat we lichtvaardiglijk, dat we denken dat we een kind van God zijn, maar het helemaal niet zijn. En ten tweede, het zou ook kunnen zijn dat we die leer van de zekerheid van onze uitverkiezing misbruiken, of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende in de wegen der uitverkoren niet beginnen. Dat we erover praten, over onze verkiezing en van eeuwigheid en weet ik wat allemaal meer. Maar dat onze levenswandel daar helemaal niet mee in overeenstemming is. En dat je dus tegenkomt dat mensen, ja, wel op de zondag en zo een zwart pak aandoen en weet ik wat allemaal meer, maar door de week hele andere dingen doen. Zondige dingen, goddeloze dingen, dingen die gewoon ingaan tegen de 10 geboden. Dus je hebt mensen die zich denken dat ze verkoren zijn, maar dat ze het helemaal niet zijn. Die denken dus lichtvaardiglijk, makkelijk. En je hebt andere mensen die zeggen, ik ben verkoren, maar hun leven klopt daar niet mee. Ja, die mensen moeten dus ernstig gewaarschuwd worden dat ze van die heerlijke leer, van de zekerheid van onze verkiezing, geen misbruik maken. En laten we dat ook voor onszelf overdenken. Hebben we nu werkelijk door een waar geloof de zaligmaker aangenomen? Is het werkelijk ernst in ons leven? Kennen we dat geheim van de genade Gods? Gemeente, het zijn wel belangrijke dingen die we best voortdurend mogen overdenken. En dan in de artikel 14 komen we weer met een vraag naar voren. En daar gaat het over de vraag, kun je nou maar niet beter die hele gedachte van de uitverkiezing niet in de prediking noemen? Ja, want de prediking is tenslotte evangelieboodschap. Dat is de boodschap van redding door het bloed van Christus. En laten we dan die moeilijke dingen van bijvoorbeeld de uitverkiezing, de verwerping en bijvoorbeeld ook de rechtvaardiging van de goddeloos en de erfzonde. En zo kan ik nog een heel tijdje doorgaan om een aantal hele best wel moeilijke vraagstukken te noemen. Laten we die dan maar niet behandelen. Dat is toch ook een mooie oplossing. Nou, dat was de oplossing van de demonstranten. Die zeiden, die moeilijke dingen waar de mensen door in de war raken, die kun je maar beter op de preekstoel en ook in het pastoraat niet behandelen. Zwijg er maar over. Is dat een verstandige gedachte? Nou, laten we maar even kijken in het antwoord in artikel 14. En dan gaan onze vaderen gewoon weer terugverwijzen naar wat er nou in de Bijbel staat. En wat staat er in de Bijbel? Voorts gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude en al in het Nieuwe Testament gepreekt is. Ja. Het Oude Testament, bij monden van Maleachi, wat Paulus dan citeert in het Nieuwe Testament, Jacob lief gaat, Esau gaat, al voordat de kinderen geboren waren. Het staat dus al in het Oude Testament, het staat ook in het Nieuwe Testament. Daar komen die gedachten van uitverkiezen, bijvoorbeeld in de mond van de Heer Jezus. Het is voor de wijzen en verstandigen verborgen, maar het wordt aan de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. En als Judas zijn verraad pleegt, dan zegt de Heer Jezus dat hij dat gaat doen omdat dat in de schriften staat. Dus ook in het Nieuwe Testament komen we die gedachten tegen. En zouden wij dingen moeten verzwijgen die in de Bijbel staan omdat dat misschien een beetje te moeilijk en een beetje te verwarrend voor ons is? Nee, die dingen moet je dan juist gaan uitleggen en dan moet je gaan vertellen wat de Bijbel daarover zegt. We moeten de hele Bijbel bespreken, gemeente. En dat moeten we dan ook wel op een bepaalde manier doen. De uitverkiezing, de verwerping, de erfzonde, eeuwig wel, eeuwig wee, de eeuwige straf. Allemaal hele ingrijpende dingen. En hoe moeten die dan gepreekt worden? Nou, onze vaderen die gaan dat ook vertellen en dan zeggen ze, alzo moeten zij ook ten huidige dagen, dus toen die Dordtse leers werden opgesteld en ook vandaag, te zijner tijd en plaats, dus niet elke zondag en niet elke preek, te zijner tijd en te zijner plaats, in de kerk Gods, dus ook vanaf de preekstoel, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, hè, die boodschap in deze wereld mag brengen, voorgesteld worden. En hoe dan? Ja, hoe moet je dat nou doen? Moet je dan bijvoorbeeld tegen de mensen in de kerk zeggen, gemeente, er zijn uitverkoren mensen, er zijn verworpen mensen. Als u bij de uitverkoren mensen bent, u gelukkig, luister dan goed. En als u bij de verworpen mensen hoort, ja, helaas, dan heb ik verder geen boodschap voor u. Moet het op die manier? Een soort wiskunde, weet u wel. Je hebt schapen en bokken. En als je bij de schapen hoort, dan is goed. En als je bij de bokken hoort, jammer. Maar ja, probeer dan toch maar nog wat van te maken hier op de aarde. Ik zeg het een beetje zo, misschien lijkt dat wat oneerbiedig, maar dat u het in ieder geval begrijpt. Maar dat zeggen onze vaderen niet, hoe dan wel? Nou, lees maar in het artikel 14. Die moet worden voorgesteld in de eerste plaats met de geest des onderscheids. Daarmee wordt bedoeld dat de prediker die deze dingen preekt weet hoe het in de Bijbel staat. En dat hij niet allerlei fantasie buiten de Bijbel ompreekt. Dat geeft dus onderscheid. Dat hij zich verdiept in Romeinen 9 en Efeze 1. En dat hij dat met de geest des onderscheid dus op een Bijbelse wijze doet. In de tweede plaats dat hij dit soort dingen met godvruchtige eerbiedigheid gaat over goddelijke zaken. En wij zijn kleine zondige mensen. Dus dan past ons eerbied, dan past ons ontzag voor die hoge God. In de derde plaats heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten. Heiliglijk. Dat betekent dat we over heilige dingen spreken. Dingen die dus van God komen, van de heilige God, daar hun oorsprong vinden. Dus waar zijn, maar ook niet moeten worden bezoedeld en besmeerd met al onze dwaze gedachten. En tenslotte moeten we de wegen van de Allerhoogste ook niet nieuwsgierig of curieuselijk onderzoeken. Dat had je bij die man die bij de Heer Jezus kwam toen hij stond te preken. En die zei, zijn er ook weinigen die zalig worden? Het zal wel een paar zijn, niet veel, denk ik zo bij mezelf. En dan zegt de Heer, de strijd om in te gaan door de enge poort. Niet nieuwsgierig die wegen onderzoeken. En niet willen indringen in die verborgen raad van God. Daar moeten we voor oppassen, gemeente. Want onwillekeurig zijn we eens geneigd om allerhande conclusies te trekken waar de Bijbel geen grond voor geeft. We moeten het wel preken. En dan tenslotte ter ere van Gods heilige naam. Altijd weer opnieuw de glorie, de grootheid van de verkiezende God, van de soevereine God. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Het is mij goed nabij God te zijn. Deze God, ja, deze God die zich in de Bijbel bekend maakt. En in de tweede plaats tot een levendige troost van zijn volk en de volgende een aantal teksten. Handelingen 20 en 27 zegt Paulus dat hij spreekt al de raad Gods. Romeinen 12 en 3. Hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief. 33, 4. Dus de lofzang op de verkies. O diepte des rijkdoms bij de wijsheid en de kennis Gods. Hebreeën 6 vers 17 en 18. Gemeente tot een levendige troost. De uitverkiezing is de troostleer voor de kerk des Heeren. Paulus schrijft aan de broeders in Romeinen 9. Het ligt vast in God. Wat de duivel ons ook wijs maakt, wat de wereld ons ook wijs maakt, wat ons eigen verstand ons misschien ook wijs maakt. De uitverkiezing is de troost voor de kerk. Maar was er geen uitverkiezing, had ik hier helemaal niet gestaan. Hadden we er ook helemaal niet gezeten, was er ook geen Bijbel. Dan was het totaal hopeloos. Maar in totale hopeloosheid maakt de Heer bekend wie Hij is en wie Hij wil zijn voor zondige mensen. Vandaar tot een levendige troost van zijn volk. Nu gaan we naar het volgende artikel en dat is weer een ander probleem. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 108 en daarvan het tweede vers. 108 vers 2. komen bij artikel 15 uit het eerste hoofdstuk. En dat gaat nou over de vraag aan de ene kant de uitverkiezing. God heeft mensen opgeraapt van eeuwigheid in zijn eeuwig besluit. Is er nou ook een keerzijde? De remonstranten zeiden, nou daar kunnen we ons maar beter niet over uitspreken. En Karel Baart, een theoloog uit de 20e eeuw, die zei, God heeft iedereen uitgekozen, behalve zijn zoon heeft hij verworpen. Dus de uitverkiezing betreft alle mensen en de verwerping betreft Christus. Dat klinkt allemaal natuurlijk geweldig mooi, maar het is helemaal in strijd met de Bijbel, want het staat allemaal niet in de Bijbel. In de Bijbel staat iets anders. In de Bijbel hoor ik over zondige mensen die daartoe gesteld zijn. En nu kom ik bij een heel, en dat moet ik natuurlijk heel voorzichtig ook wel, maar wel belijnd vertellen. Nu kom ik bij de keerzijde, dat God ook mensen laat in de ellende waarin ze zichzelf hebben geworpen. En wat wordt daar nou over geleerd in onze Dordtse leerregels? Dit is trouwens een van de meest bekritiseerde artikelen. Soms ook met mensen die zeggen dat ze de gereformeerde waarheid voorstaan. En dan zeggen ze, ja, dit is niet zo'n goed artikel. Dit is scholastiek en weet ik wat allemaal meer. Dit klopt eigenlijk niet. Hou gemeente, wat er nou wel of niet van klopt. Dit staat in ieder geval in onze belijdenis. En wij willen dit toch wel graag ook met alle bescheidenheid vasthouden. Dit is ook gereformeerde leer. De soevereine God. En wat is dan de keerzijde van die eeuwige onverdiende verkiezing? De eeuwige, lees maar mee, de eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmee de allermeest aan, wanneer zij wijders, verder betekent dat, getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren. Of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan. Namelijk die welke God naar zijn gans, vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemeene, algemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort. En met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. Gemeente, dit is een hele moeilijke zin. Ik wil die zin ook proberen even een paar dingen daaruit te nemen. Als u luistert naar wat de Dordtse leerregels zeggen, dan zeggen ze niet van, ja, er is een verkiezing en er is een verwerping. En als je nou bij de verworpen hoort, helaas, dan is er niks aan te doen. Dan ben je een soort slachtoffer. Dat staat er dus niet, hè. Het is niet zo dat we hiermee, en dat bedoel ik nou heel eerbiedig, arme, tobbende zielen mee de stuipen op het lijf moeten jagen. Ik bedoel dat eerbiedig. Het is dus niet zo dat we tegen elkaar moeten, ja, pas op, er is een besluit van verwerping en dat soort dingen. Nee, dat is tegen de boodschap van de Bijbel. Dat is ook niet de bedoeling. Het gaat over de wet en dan beginnen onze Dordtse leerregels eerst maar eens even om nog eens een keer te vertellen wat ze nou al een paar keer hebben gezegd in die voorliggende artikelen. De onverdiende genade in de uitverkiezing, die wordt nog helderder en nog duidelijker, daar er ook een andere kant is. Dat God ook iets anders heeft besloten. We praten daarom ook over het dubbele predestinatie, een besluit van verkiezing en een besluit van verwerping. En wat is dan dat besluit van verwerping? Hoe is dat nou eigenlijk? Hoe moeten we daar nou naar kijken? Dat Kain verloren is gegaan. Esau, Rut, nou kan die hele lange lijst met namen die we tegenkomen in de Bijbel voor u noemen, Judas enzovoorts, Joab, de generaal van David, en noem ze allemaal maar op. Hoe komt dat nu? Ja, niet verkoren, in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan, in de ellende waarin ze zichzelf hadden geworpen. Kijk, uitverkiezing, dat is Gods vrije gunst. En dat kunnen we nooit begrijpen. Maar verwerping, en dat mensen voor eeuwig verloren gaan, dat is niet een soort willekeur, een soort tirannie in God. Gaat wel terug op zijn vrije welbehagen, zijn vrije gunst. Maar het staat ook weer niet los van menselijke schuld. Maar God is er de oorsprong niet van dat mensen straks voor eeuwig verloren gaan. God is nooit de oorsprong van de zonde en van het kwaad. En misschien zegt u, ja, nou word ik het toch een beetje, nu kan ik het niet meer begrijpen. Nou, dat is gelukkig dat u dat niet kunt begrijpen. Zou het dan ook zomaar houden. Vooral niet te veel willen begrijpen, maar stilletjes beamen wat de schrift zegt. En dat Farao, Esau, Kain, enzovoort, enzovoort, voor eeuwig verloren gaan, dat komt. En dat is niet omdat God nou in willekeur, nee, want dat besluit van God is vrij, rechtvaardig, onberispelijk, onveranderlijk, heeft hij dat besloten, net als bij de uitverkiezing. Dus het is wel een rechtvaardig besluit. Maar hij heeft besloten om de zaligmakende genade en de bekering niet te geven en hen in hun eigen wegen te laten wandelen, enzovoorts. Ik heb dat al meer gezegd, weet u, er nou heel pastoraal eens even naar kijken. Zo'n verworpene, die zit daar echt niet over te tobben, gemeente, dat die nou verworpen is. Integendeel, zo'n uitverkoren is er ook te tobben, is toch waar? Zo echt. Maar ik lees dat niet bij Kain dat hij erover topt. Ik lees dat ook niet bij Esau, ik lees dat ook niet bij Joab. En gemeente, als we daar nog nooit over getopt hebben, dat is geen best teken. Ik geloof eerlijk gezegd, al Gods kinderen daarover tobben, die diepte van de uitverkiezing. Het is net als met de zonde tegen de Heilige Geest. Degene die die zonde niet gedaan, die gedaan, die topt er helemaal niet om. Maar die niet gedaan, die gaan erover tobben. Want dat besluit van God, dat is rechtvaardig. Dat is, ja, dat rust op Gods welbehagen. Maar straks zullen mensen voor eeuwen verloren gaan vanwege hun eigen schuld. En dan zeggen onze vader tenslotte nog in dit artikel, ja, maar wordt God nou niet de oorsprong van de zonde? Nee, dat is Gods lasterlijk. Maar dat stelt hem wel tot een schrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. Kijk, straks in de dag der dagen zal Farao nooit tegen God kunnen zeggen, ik was niet uitverkoren. Dan zal Esau nooit kunnen zeggen, ik was niet uitverkoren. Nee, God zal zeggen, Mozes heeft jouw Farao een paar keer gewaarschuwd. Je hebt niet geluisterd. En dan word je rechtvaardig bestraft omdat je niet hebt geluisterd, omdat je niet hebt gewild. En zo staat dat besluit van de verwerping in de Bijbel. Gods vrije, soevereine boodschap. In de tweede plaats nooit los van menselijke schuld. We gaan om eigen schuld verloren en worden uit genade behouden. En dat moeten we dus niet met onze logica aan elkaar proberen te knopen, want dat gaat niet. Wij zijn niet God. God is de hoge, onbegrijpelijke God, de soevereine God. En nou nog een artikel 16. En nou van dat besluit van de verwerping hoort, en dat is een ook een vast, onveranderlijk besluit van God. Dan kan natuurlijk zomaar de gedachte opkomen, is het dan niet zinloos om naar de kerk te gaan? Is het dan niet nutteloos om nog te bidden? Als ik nou verworpen ben, dan kan ik er toch niks aan doen en zo. En ja, maakt dat nou eigenlijk niet lijdelijke mensen? Is dat er een besluit van verwerping is? En dan gaan onze vader, in artikel 16 is heel pastoraal, heel gemoedelijk op in. En dan spreken ze drie groepen mensen aan. En dan komen we eerst bij een groep mensen die dus met tobben en met die verwerping. Die mensen die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten en de vrede in het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus, in zich nog niet krachtelijk gevoeld. Dus dat je het niet ervaart, het ook niet weet of je nou een kind van God bent, of je nou door een waar geloof met de Heer Jezus bent verenigd. En dan zou zomaar de gedachte kunnen, misschien word ik wel nooit bekeerd. Misschien ben ik wel verworpen. Misschien is wel van eeuwigheid door God bepaald dat ik bijvoorbeeld bij Esau en bij Kain en bij Judas en bij al die andere mensen. Nou, de duivel zal dat wel proberen aan u wijs te maken. Ja, hou maar op met bidden, hou maar op met naar de kerk, hou maar op Bijbel lezen. Heb toch geen zin, want er is een verkiezing en verwerping. En als je bij de verworpen hoort, je kunt bidden wat je wil, het heeft geen enkele zin. Voelt u dat de duivel dat probeert? En misschien zit u het zelf ook wel te bedenken. Men is overal toe in staat. En wat zeggen dan onze vader? En daarom is dit ook zo'n mooi artikel, wat je gedurig maar veel moet lezen. Wanneer u dan van die verwerping hoort gewagen, hoort spreken of daarover leest in de Bijbel, dan moet u niet uzelf onder de verworpenen rekenen. Maar dan moet u in het waarnemen van de genademiddelen vlijtig voortgaan. Je bent er onbekeerd. Je weet niet hoe het eenmaal zal aflopen. Je topt met de verkiezing en de verwerping. Dat moet je dan doen. Dat moet je niet zeggen, ik ga maar niet meer naar de kerk, ik hou maar op met bidden. Nee. In het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan. Dus die Bijbel blijven lezen. Je knieën blijven buigen. Naar de kerk blijven komen. Dat is in eerste plaats vlijtig voortgaan. In de tweede plaats, naar de tijd van overvloediger genade, vuriglijk verlangen. Dus, als we onze knieën buigen, als we de Bijbel lezen, dat niet dor en geesteloos van wat zal ik nou eens lezen. En nee, vurig verlangen. Heer, er mag dan ook voor mij wat bij zijn. Zeg toch, mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En dan tenslotte staat er nog iets, dat we die met eerbied en ootmoedigheid verwachten. Die tijd van overvloediger genade. Dat we ook naar de kerk gaan met verwachting, Heer. Zou u dan toch naar mij willen omzien? Nou, dat is nou de eerste groep. Dat zijn mensen, als ze van de verwerping horen, een beetje bang worden, denken, zou ik daar nou bij horen, zou ik nog wel bekeerd kunnen worden, enzovoort, enzovoort. Onze vaderen zeggen in Dordrecht, en we zeggen dat van hart en gul na, in de eerste plaats de middelen gebruiken en voortgaan erin. In de tweede plaats naar de overvloedige genade, vurig het verlangen. In de derde plaats met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwacht. Dat is één. Tweede plaats. Heb je ook groepen mensen, dit is nou separeren, hè? Onderscheid, maar onderscheiden prediken. Dan zijn er ook mensen, kinderen van God, die weer met alles ondersteboven rollen. En dat kan. Dat je wel eens hebt geloofd, dat je wel eens in de krib hebt gekeken, dat je wel eens iets hebt gezien en dat je ook wel eens aan het avondmaal hebt gezeten en dat je daar heel veel zegen hebt ontvangen. Maar daarna, dan komt de duivel op bezoek en die zegt, ja, maar dat heb je, ja, je hebt je maar zo wat toegeëigend, dat was helemaal niet voor jou. En dan komt er nog eens een mens op bezoek en die zegt, ja, maar tegenwoordig maar, die begint ook wat op je in te praten. En tenslotte heb je ook nog een oude mens van binnen zitten en die begint ook nog wat te vertellen. En dan stapelen ze dan allemaal met elkaar op en dan zegt iemand, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Dat is Jesaja. En dan wordt het ontzaggelijk donker. De kribben geweest en donker geworden. Iets van dat heil in Christus gezien en genoten. En dan sta je schamel en met niks op deze aarde. De duivel op de been en de wereld op de been en van binnen ligt het overhoop. Wat moet je dan doen? Nou, onze vaderen hebben dan ook wel een advies. veel minder, lees maar mee, behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden. Degene die ernstelijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloof zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden. En waarom? Waarom nou hoeven die zich niet, ik bedoel dat de stuipen op het lijf te laten jagen door de duivel en door hun eigen dwaze gedachten en noem maar op. Wel zegt onze Duitse leerregels, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende flaswiek en niet zal uitblussen, het gekrookte riet niet zal verbreken. De tekst uit Jesaja. Kijk, onze vaderen zeggen, de Heer heeft dat beloofd. En nu is in alle donkerte en duisternis van deze wereld en van de zaken die omgaan in je geweten, blijft die belofte God staan. En nu leert de Heer zijn kinderen dat leven op de belofte Gods. En dat is het heerlijke leven der genade, dat nou in alle aanvechting, alle strijd. Hij die het beloofd heeft, is getrouw, die het ook doen zal. Kijk, je hebt mensen die zeggen, ben ik nou wel bekeerd? Die worden eerst van advies voorzien in het begin van artikel 16. In de tweede plaats heb je kinderen Gods die zijn met alles ondersteboven gevallen. En die worden in de tweede plaats pastoraal van advies voorzien. Let op de belofte Gods. U bent niet getrouwd. God is uw getrouwe. Kom bij hem vandaan en daaruit alleen. Komt niet uit mijn eigen ingewanden, komt niet bij mensen, het komt bij God, bij de belovende God vandaan. En dan tenslotte nog een derde groep. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, de uitverkiezing en de verwerping, ik heb er niks mee hoor. Trek me er ook niks van aan. En de Heer Jezus de zalig maken, nou, als ik uitverkoren ben, dan zal het wel goed komen. Als ik niet uitverkoren ben, dan jammer. Of die hebben helemaal geen boodschap aan dit soort dingen en zo. Nou, dan zeggen onze vader in het slot van artikel 16. Maar deze leer van verkiezing en verwerping, vooral van verwerping, is recht schrikkelijk. Heel erg bedoelen ze. Voor degene die God en Christus de zalig maken, niet achtende God, de Bijbel. Waarom zou ik de Bijbel laten lezen? Ik heb geen zin aan. Nee, als God me zo bekeerde, doet hij het maar zonder de Bijbel, doet het maar los van de Bijbel. Naar de kerk, waarom zou ik naar de kerk gaan? Nee, als God me zo bekeerde, moet hij dat maar op het voetbalveld doen of zo. Daar trek ik me niks van aan, ik heb er niks mee te maken. God niet achten. En die Christus, de zalig maken, niet achten. Die de Jezus, die met zondaren eet en drinkt. Ja, de fariseeën en de schriftleerden, die hadden, dat vonden ze maar zo'n rare rabbi uit Nazareth. Die ging dan toch met zondaren eten en drinken. Nou, je kon wel zien, dat was nou niet een profeet van God. Dat was iemand, nou, ze hebben zich tenslotte daaraan vergrepen. Ze hebben hem bij Pilatus gevraagd en zei, u moet hem ter dood veroordelen. Dat heeft de wereld niet gedaan, dat heeft de godsdienst gedaan. He, die godsdienst in Israël. Die hebben tenslotte de Jezus aan het kruis gehangen. Dat was natuurlijk bepaald door zijn vader, maar de schuld lag bij dat Sanhedrin. Die hebben het allemaal gedaan. Nou, die mensen die dan zo denken en zo redeneren en zichzelf ook nog in de zorgvuldigheden en de wellusten van het vlees geheel hebben overgeleefd. Nou, daar is deze leer inderdaad een verschrikking. Hoezo een verschrikking? Nou, straks in de dag der dagen, dan zal God zeggen, het is je eigen schuld, lieve vriend. Je hebt mij niet geacht, je hebt Christus niet gezocht en je hebt een zondig leven geleid en daarom kom je voor eeuwig om. Zullen u daarom de Heer zoeken, jong en oud? Zullen we die Bijbel gebruiken? We hebben hem gekregen. Lees erin, zoek daarin. Nogmaals, ik herhaal wat ik vanmorgen zei. U hoeft niet heel Psalm 119 achter elkaar door te lezen, maar lees het elke dag een vers of 18. Overdenk dat. Zoek die God in het gebed. Zoek ook die zaligmaker. Die zegt in de Bijbel dat hij gekomen is om de mensenzielen te behouden. Volkomen gewillig. Echt, u mag vanmiddag naar hem toe gaan. U mag vanavond naar hem toe gaan. U mag morgen naar hem toe gaan. U mag met uw zonde bij hem komen. U mag met uw leeftijd bij hem komen. U mag met weet niet wat allemaal bij hem komen. Las vanmiddag nog een poosje in Luther over het gebed. En dan zegt Luther, niet te lang bidden, maar met kracht en oprecht. Dat maakt het gebed zo belangrijk. Dat maakt het gebed ook dat het verhoord wordt met kracht. En uit het hart, oprecht. En dan regelmatig. Bijvoorbeeld een stuk of 12, 13 keer per dag, weet u wel. En dan zomaar kort stil. Als je nog eens wakker wordt. Als je aan tafel zit. Als je naar bed gaat. Als je 7 zomaar alleen in de auto zit. Handen vouwen. En je nood bekend maken aan God. Dat is wat de Heer wil. Zo wil hij ons zien aan de troon der genade. En zo wil hij ook horen. En zo krijgt het gebed ook inhoud. Zo krijgt het ook kracht. En is je ook verhorend God. Kan wel gebeuren dat de dingen waar je 's morgens in je nood om bidt, de hele dag zomaar vervuld wordt. Dat maakt dan zo klein en zo verootmoedigd. Voelt u hoe het niet is en hoe het wel is. En wat nou betekent die troon der genade te bestormen. Maar als we dat nou allemaal niet doen, ja, dan is die leer van de verkiezingen verschrikkelijk. Want dan wordt Gods volk uit genade verkoren. Dan zullen we straks om eigen schuld voor eeuwig verloren gaan. En daar blijft staan hoor. Als u eenmaal omkomt, zal het eigen schuld zijn. En daarom zo ernstig, zo aangrijpend. Ten slotte nog 2 dingen. En dan zijn we bijna aan het einde. Artikel 17, ja, dat was een heel belangrijk artikel. Daar is ook heel lang over gesproken op de Dordtse synode. Die remonstranten die zeiden, kijk, je hebt in die tijd dat je veel kinderen sterft, dus kleine kinderen bij een bevalling en zo, stierven er veel kleine kinderen. Nou zeiden de remonstranten, die gereformeerden, die zeggen, ja, die kinderen hebben erfzonde, dus al die kinderen gaan allemaal naar de hel. Dat leert de gereformeerde leer. Als je dus de besluit van verkiezing en verwerping handhaaft, als je daar het mee eens bent en ook de erfzonde, en als je dat niet wat anders zegt dan in de Bijbel staat en in de catechismus, dan gaan al de jong stervende kinderen zomaar naar de hel. Dat zeiden ze. Nou, u begrijpt wel, dat heeft natuurlijk in de, en het was een godsdienstige samenleving, dat werd ook overal besproken. Gaan nou al die kinderen die geboren worden, soms al de eerste dag stierven, soms na een week stierven, soms na een half jaar stierven enzovoort. Gaan nou al die kinderen voor eeuwig verloren? Is dat waar wat die remonstranten zeiden en wat ze dus lazen in de catechismus? Nou, dan gaan onze vaderen daar een antwoord op geven. En dat is een heel mooi antwoord. En eigenlijk zou ik daar natuurlijk wat uitvoeriger bij stil moeten staan, omdat er toch een aantal dingen in staan die ook vandaag nog voor ons mensen van groot belang zijn. Ook als u misschien persoonlijk ermee te maken hebt gehad in uw persoonlijk leven of in uw familie of in gezinsverband met een kindje wat gestorven is, jong stervende kinderen. Ja, hoe moeten we daar nou mee omgaan met hele tere dingen? Nou, die hele gedemonstrantse gedachte dat al die kinderen dus naar de hel gaan enzovoort, daar nemen we krachtig afstand van. Maar wat dan wel? Nou, na de maal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen. Mooi is dat al, hè? Die mannen van Dordt, die zeiden niet van we voelen zo bij onszelf en we hebben bij Calvijn eens wat gelezen. Nee, de Bijbel. Dat is de norm. Daar hebben we ons maar op te richten. Naar een woord moeten. Dat heeft God laten opschrijven. En daar moeten we ons op richten. En wat staat er dan in de Bijbel? Het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Je hebt 2 vormen heiligheid. Dat is zonde, zonde of afgezonderd. beide kan, zou zelf willen kiezen voor het woord afgezonderd, maar ook dat God dus een bemoeienis ermee heeft. Niet van nature, want dan liggen ze in de zonde, maar uit kracht van het genadeverbond. Het is een van de weinige keren dat er in onze belijdenis wordt gesproken over het genadeverbond. En dat genadeverbond, het is de overeenkomst tussen God en Christus, dat hij, hè, dat Christus voor zijn kerk de weg zal banen, en dat Christus alles voor zijn kerk zal doen en dat hij zijn kinderen opneemt. Het is dus de overeenkomst in Christus met al de uitverkorenen. De Heere die sluit dus een genadeovereenkomst met zijn volk en met zijn kinderen. Genade heeft dus te maken met de relatie tussen God en zijn volk. Dat is een verbond, een afspraak. Die afspraak maakt God met Christus en in Christus met al zijn volk, met zijn gelovigen. En uit kracht van dat genadeverbond, in het welk die jong gestorvene kinderen met hun ouders begrepen zijn, dat stond ook in de Heidelbergen, weet u wel, waarom worden onze kinderen gedoopt? Omdat ze in het verbond God zijn begrepen. Zo moeten godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit het leven wegneemt. 3 tekstverwijzingen, Genesis, Handelingen en Korinthe. Gemeente, wat staat hier nou eigenlijk? Hoe zit het nou met die kinderen die jong gestorven zijn, dus het eerste jaar maar van hun leven, zeg maar? Zijn al die kinderen behouden? Gaan al die kinderen naar de hel? Onze vaderen zeggen. En de een is daar wat ruimer in geweest dan de ander. Dat zie je ook terug allemaal in de verslagen van de Dordtse synode. Onze vaderen zeggen, wij moeten God oordelen naar zijn genadeverbond. En er staat niet letterlijk dat al die kinderen behouden zijn. Maar er staat wel dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan het behoud en de zaligheid van hun kinderen. Het is dus niet een automatisme, willen onze vaderen zeggen. Het is niet zo van, nou ja, we hebben een kindje, het is overleden, dus nou, we geloven wel dat het wel goed zit. Nee. Godzalige ouders. Dat betekent dat God in de Bijbel iets heeft gezegd over ons en onze kinderen. Dat is de God van ons en ons zaad. En dat godzalige ouders op grond van dat verbond, van het genadeverbond, niet hoeven te twijfelen aan Gods genadige gezindheid, ook voor hun nageslacht. En dat geeft dan een geloofswetenschap, een geloofsoefening. En dat is, aan de ene kant heeft dat een objectief element, de Bijbel en wat God daarin zegt, het verbond. En aan de andere kant, het is niet een automatisme. Er ligt wel iets een tere heiligheid in. En dan zeggen onze vaderen eigenlijk, dat besluit van verkiezing en verder gaat ook over de jong stervende kinderen. Maar godzalige ouders hoeven zich niet bijvoorbeeld door de duivel van de wijs te laten brengen. Door hun zondige gedachten van de wijs te laten brengen. Maar laten ze nog veel zien op dat verbond Gods en de trouw Gods. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. En sommige van onze oudvaders hebben gezegd, alle jonggestorvenen zijn behouden. Anderen hebben dat iets in het midden gelaten. Wij nemen daar op dat punt maar geen standpunt in, maar we zeggen wel dat godzalige ouders niet hoeven te twijfelen over de zaligheid en over het behoud van hun kind. Dat staat in onze belijden en dat is de gereformeerde leer. Tegen alles wat de duivel ons wijs maakt, is het die God die in de Bijbel zegt, uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. En daarom is het dus mooi, als je dit soort situaties tegenkomt, dat mensen bij die God van het verbond terecht zijn gekomen. Dat onze kinderen misschien wel of niet gedoopt, althans ze behoren gedoopt te wezen. En dat ze onder die God zijn gekomen. Dat God het niet verkeerd doet. En dan komt er vanzelf ruimte. Ruimte in God. Naar waarde nooit. Dus, denk ik. Ik kom tenslotte nog bij het laatste artikel. Om des tijds willen. Zal ik dat de volgende keer nog wel even noemen. Wie daar nou tegen opponeren tegen die uitverkiezing. Nou, die krijgen het woord van de apostel Paulus, Romeinen 9. En Gods volk, die gaan die hele leer van de verkiezingen verder, want God vruchtige ootmoedigheid aanbidden. Die proberen God niet na te rekenen. En er zo blij mee. Zo blij dat dat nou allemaal in de Bijbel staat. En dat God nou Jacob heeft lief gehad. En Esau gehaat. Gemeente, dan gaan we eindigen in God. Dat doet de apostel Paulus ook in Romeinen 11. Hoe diepte des rijkdom bij de wijsheid en de kennis Gods. Hoe onbespeurlijk zijn zijn wegen. Onbekeerde mensen, kan horen. Echt. Want er is een uitverkiezing. Wie dat is, dat weten we niet. Want de verborgen dingen zijn voor de Heer. De openbare zijn voor ons en onze kinderen. Dus hou maar aan bij de troon der genade. Bekommer de zoekende zielen. Bedenk veel dat er een gewillige zaligmaker kwam in de wereld. En dat vaders welbare door zijn hand gelukkiglijk voortgaat. En volk des Heren, sta naar de zekerheid van uw uitverkiezing door God. Dat ligt natuurlijk onderscheiden, dat weet ik. Maar u moet er wel naar staan om het te weten. Wiens ik ben en wiens ik dien. En we hebben geleerd, dat maakt geen hoogmoedige mensen. Maar dat maakt nog zeer ootmoedige mensen. Die kunnen het niet begrijpen. Dat God naar hen heeft willen omzien. En die gaan soms zingen. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Slotzang 111 vers 6. 111 vers 6 gaan we samen zingen. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.